Welkom bij de meest informatieve podcast over mens- en organisatieontwikkeling. Mijn naam is Karst Benes en in deze podcast praat ik met mensen die met passie over een vakgebied willen praten. Het doel is simpel, kennis en ervaringen delen. Dus blijf luisteren, dan gaan we beginnen. Goed, welkom bij deze podcast en die gaat in een tweeluik over ziekteverzuim. En ik praat vandaag weer met Dennis de Lauwere. En Dennis, misschien is het goed dat je jezelf even kort voorstelt, maar ook vooral wat je doet, want dan wordt de context van waarom je hier zit ook al meteen duidelijker.
Ja, Dennis de Lauwere, 49 jaar, uit Zonnebreugel, eigenaar van het assurantiekantoor Dennis Verzekerd, die zich voornamelijk bezighoudt met zakelijke risico's, waaronder ziekteverzuim.
Ja, en wil je meer weten over Dennis in aflevering 9 stelt hij zich veel uitgebreider voor, namelijk een half uur lang. Dus dan kun je daar alle informatie nog ophalen. Wat de aanleiding was van deze podcast, en we zitten in de maand van de vitaliteit, januari. En eigenlijk, Dennis, gaf jij aan van, nou ja, ziekteverzuim is gewoon een thema wat heel erg happening is. Wij zitten, en wij, Isabel en ik, in die trainingswereld en wij komen daar ziekteverzuimen tegen waar ik echt van schrik, 10-11%. Dat is veel, dus daar heb je aan de voorkant iets te doen. En het is een lastige materie, want het toeval wil, ik zit vanmorgen even bij jou op kantoor. Ja. En dan komt het telefoontje binnen. Misschien kun je daar, zonder allerlei namen en bedrijven te noemen, even kort schetsen, wat gebeurde daar in dat telefoongesprek?
Ja, dat was inderdaad een hele mooie casus die zich voordeed. En omdat het gesprek nogal hard was, kon Karsten inderdaad dat redelijk één op één volgen. Een bedrijf meldt zich bij mij en zegt, goh, we hebben een zieke medewerkster die al een hele tijd ziek is. Ik zeg, goh, heb je die netjes gemeld in het verzuimportaal? Ja, die hebben we gemeld. Is ze bij de arbeidsdienst geweest? Ja, ze is bij de arbeidsdienst geweest. Wat is er uitgekomen? Probleemanalyse. Oké, wat zegt de probleemanalyse? Nou, de probleemanalyse zegt dat ze 4 uur per dag moet gaan werken. Oké. Zeg, en wat is dan het probleem? Nou ja, ze werkt nog niet.
Ik zeg, ja, hoe dan? Gaat iets mis.
Waar gaat het mis? Is ze nog steeds ziek? Ja, dat is lastig. Zeg, wat is er dan gebeurd? Nou, we hebben met de directeur, ik van HR, de dame in kwestie, onze advocaat en de advocaat van de werknemster hebben we gezeten. En toen hebben we eigenlijk samen bepaald dat ze niet ging werken. Oké.
En wat gaat hier dan, nou ja, ik zou bijna zeggen mis, want ik weet niet of je dat zo mag bestempelen.
Nou, dat mag je zeker wel bestempelen inderdaad, want je zou denken, goh, daar zitten toch alle wijzen bij elkaar.
Ja.
Advocaten die ook verstand hebben, blijkbaar van ziekteverzuim, in ieder geval van werknemers. Alleen, er is een traject in verzuimland en dat heet het wetverbeterde poortwachter. En die zegt dat je als werkgever moet voldoen aan reïntegratieverplichtingen. Nou, de opstart was helemaal goed. Binnen 48 uur keurig gemeld dat medewerkster ziek is. Dan gaat een traject gaat opgestart worden. Dan gaat een gesprek plaatsvinden met een arboarts. Die arboarts die gaat er iets van vinden. Die gaat een probleemanalyse opstellen. En die probleemanalyse zegt eigenlijk van, goh, wat is er aan de hand? Niet precies wat er aan de hand is, want dat mag die in zijn rapportage niet allemaal vermelden in verband met AVG. Maar wel, goh, deze dame in kwestie die is ziek. En daar staat dan ook in, wat zou die dame eventueel nog wel kunnen doen binnen het bedrijf in eenzelfde of een andere functie? Of zou ze misschien een gedeelte van haar arbeidstijd kunnen invullen? Of is ze volledig ziek?
Ja, en dan zou ik bijna zeggen, even tot hier. Ja. Want we zijn nu, nou ja, anderhalve minuut bezig. En dit geeft denk ik feilloos weer hoe complex deze problematiek is.
Ja.
Want wat heb je nou in zo'n korte tijd eigenlijk allemaal al benoemd? Want is het, en we gaan straks wel even de draad weer oppakken naar wat kun je eraan doen en dat soort zaken meer. Ja. Maar wat gaat hier nou eigenlijk in, ik zou bijna zeggen, regelgeving of proces of weet ik veel. Wat is hier allemaal aan de hand? Want het is zo complex.
Ja, het is eigenlijk heel complex. Vooral als je niet dagelijks met die materie te maken hebt. Het UWV heeft een stappenplan opgesteld. En dat stappenplan is er op gericht om een medewerker zo snel mogelijk en zo goed mogelijk te reïntegreren bij ziekte.
Ja.
Nou, vroeger lag die verplichting bij het GAK en toen ging het GAK met de mensen aan de slag. Nou, een aantal jaar geleden, of een tijdje geleden, heeft de overheid gezegd, nou, we gaan die reïntegratieverplichting neerleggen bij de werkgever. Die zit daar het dichtst bij.
Ja.
Op zich natuurlijk heel
maar
nobel.
Maar dat lijkt logisch, hè?
Het lijkt ook heel logisch. Ja. Is ook eigenlijk ergens wel logisch. Alleen, ben je een gemiddelde MKB-ondernemer met, zeg maar, tot een 100 medewerkers, komt het vaak op zijn bordje en de dame of heer op HR komt het erbij. En het is een heel traject wat echt wel heel veel tijd vergt en inspanning vergt.
Maar logischerwijs zou je denken, want dit gaat vooral denk ik over MKB'en. Bij grote organisaties zien we toch wel een heel hoog ziekteverzuim, maar zijn de processen wel redelijk op orde.
Ja.
Ik wil niet generaliseren dat het overal even goed is, maar dat zie je wel gebeuren. Maar we weten toch ook al heel lang dat ziekteverzuim gewoon een essentieel onderdeel is van het hebben van werknemers. Waarom laten ze zich dan toch nog zo verrassen? Ja, je bent natuurlijk niet de spreekbuis voor de ondernemers, maar je hebt er wel mee te maken, want je spreekt ze veel.
Ik spreek ze inderdaad veel en je merkt inderdaad dat bij het MKB dan is de directeur is toch de HR-functionaris. Hij is de commercieel directeur, de algemene directeur.
Financieel directeur.
De financieel directeur, maar hij doet ook nog de inkoop facilitair.
Ja.
Dus eigenlijk ligt alles op het bordje. En ziekteverzuim in Nederland is natuurlijk op dit moment behoorlijk hoog. De afgelopen 7 jaar bijna verdubbeld.
Ja, klopt.
En toch krijg je dan als MKB-ondernemer af en toe met zo'n traject te maken. En de meeste trajecten zijn natuurlijk mensen die 1, 2, 3, 4, 5, 6 dagen ziek zijn, griep en daarna weer beter. En dit gaat echt lopen op het moment dat je 1 week of 6 iemand ziek hebt.
Ja.
En dat komt gewoon bij een MKB-ondernemer af en toe een keer voor.
Ja, dus het is nog geen regelmaat, zeg maar. Dus ze laten zich er nog wel een beetje erover vallen.
Ja, ze laten zich erover vallen, inderdaad. Ze willen het dan zo goed mogelijk gaan oppakken, maar ze komen er dan achter eigenlijk dat er te veel regels zijn om dat allemaal zelfstandig te kunnen.
Ja. Nou,
daar stappen wij dan als garantieadviseur vaak in samenwerking met een arbo-arts en eventueel met een begeleider van zo'n spoor 1 en 2, zo'n verzuim-reïntegratietraject, om die mensen dan verder te begeleiden.
Ja.
Alleen hier, de casus die we dan net hadden inderdaad, ging dat even mis.
Ja. Ja, maar daar kom ik zo even op terug over wat jullie dan kunnen doen. Want even verduidelijken. Wat is ziekteverzuim precies? Nou ja, in de wet zegt het, kort gezegd betekent het dat een medewerker niet in staat is om zijn of haar deel van de arbeidsovereenkomst na te komen. Dat is even heel plat gezegd wat ziekteverzuim is.
Ja.
Dan is het wel goed om ook even het onderscheid te maken dat er eigenlijk 3 vormen van ziekteverzuim zijn. Dat is de korte termijn, middellange termijn en de lange termijn.
Ja.
En dan hebben we, zeg maar, met kort verzuim en help even en vul aan. Het zijn vooral de snotneuzen, om het maar even heel plat te zeggen.
Ja, zeg maar alles zo tot 1 week of 4, 6.
Ik moet morgen weer naar de tandarts, dus dat zou ook een reden kunnen zijn om een dag thuis te blijven.
Ja.
Want het is geen hobby, om het maar even zo te zeggen.
Inderdaad, verkoudheden, griep, dat is kort verzuim. Misschien zelfs nog het kneuzen van een enkel of een pols of zoiets.
Ja. En dan heb je het middellange termijn en dan is volgens de norm tot 6 weken. Van 1 week tot 6 weken is middellange termijn ziek. En dan heb je de lange verzuim. En dan hebben we het echt over de vervelende gevallen.
Ja, en zodra je inderdaad met lang verzuim te maken krijgt, dan krijg je dus inderdaad in week 6 eigenlijk je eerste eikpunt van het traject poortwachter. En dan moet je ook allerlei wettelijke verplichtingen gaan nakomen.
Ja.
En
dat ben je dus verplicht als werkgever.
Dat ben je verplicht als werkgever, maar dan ben je ook verplicht als werknemer om daaraan mee te werken.
Ja.
Dus ook op het moment dat je als werknemer niet aan meewerkt, dan kan de werkgever een salaris stoppen.
Ja. Want zover gaat het zelfs.
Ja, zover gaat het, ja.
Oké. Okay. Dat is bijna nieuw voor mij, want ik denk dat voor een paar jaar geleden het allemaal ten dienste ging van de werknemer. Maar dat daar een soort van realiteit in ontstaan is? Of?
Nou ja, kijk, het is een reïntegratieproces tussen werkgever en werknemer samen. En samen moet je proberen om dat zo optimaal mogelijk uit te voeren. En op het moment dat een medewerker daar niet of een werknemer daar niet aan meewerkt, dan kun je als werkgever gewoon jouw taken niet doen.
Nee,
als iemand zegt, je zou dit of dat binnen het bedrijf kunnen doen en die weigeren dat, of ze moeten een formulier invullen of ze weigeren dat, ze moeten naar een arbo-arts voor een gesprek en ze weigeren dat, ja, dan houdt het als voor werkgever houdt het een
precies.
keer op.
Ja.
En zo'n dwangmiddel van een loonsanctie, die mag je ook niet meteen inzetten. Dan moet je voor waarschuwen. En daar zitten termijnen aan vast. En dan moet je nog een keer iemand de kans geven. Maar uiteindelijk op het moment dat iemand die stappen niet volgt en opvolgt, en dat reïntegratietraject eigenlijk een beetje boycott, dan kun je een loonsanctie opleggen. En dan stop je met betalen totdat ze inderdaad aan die eisen hebben voldaan.
Ja, en dat zijn ook alweer heel veel stappen die je moet nemen. Want ik merk dat ik het zelf al moeilijk vind om te volgen. Ik zit recht tegenover je.
Ja.
En we hebben ons er ook in verdiept. Dus we hebben weggekeken wat gebeurt er allemaal meer. Is er ergens, zeg maar, een soort van handboek of draaiboek waarin je dit soort processen allemaal wat makkelijker terug kan vinden? Want we moeten dat nu niet allemaal proberen uit te leggen. Nee. Zo hier over de podcast. Ja, ja. Hè, want
kijk, een arbo-dienst die je in Nederland verplicht bent om te hebben op het moment dat je medewerkers in dienst hebt, die hebben eigenlijk het traject uitgestippeld. Dus op het moment dat je aangesloten bent bij een arbeidsdienst en er zijn een aantal weken voorbij, dan meldt de arbeidsdienst zich vanzelf bij je om te zeggen van, goh, Karst, 6 weken voorbij, we willen nu graag een probleemanalyse ontvangen. Ja. En zo helpen ze je door de stappen heen. Alleen op het moment dat je die stappen hebt genomen, moet je wel ook tijdens die stappen in controle blijven. Dus je moet blijven analyseren, je moet blijven bijstellen. Je moet constant bezig zijn met het proces van reïntegratie.
Ja, zo. Ja, precies. Ja. Dus dat gaat dan vooral via die arbodiensten. Ja. Voordat we naar het onderdeel gaan van, en wat kun je er dan aan de verzekeringskant tegen doen? Mm-hmm. Heel kort even, wat heeft invloed op ziekteverzuim? Wat heb je daar beeld van? Want jullie hebben vanuit jullie assurantiekantoor, hebben jullie daar natuurlijk veel mee te maken. Dus jullie hebben de MKB'ers aan de lijn vooral. Ja. Wat heeft er zo invloed op dat ziekteverzuim? Wat gebeurt daar bij zo'n bedrijf dat ziekteverzuim ontstaat?
Ja, het kan natuurlijk allerlei oorzaken hebben inderdaad. Er zijn dingen waar je niks aan kan doen. Hè. Dat je hebt natuurlijk de ongevallen, je hebt de ernstige ziektes. Dat overkomt je als bedrijf.
Ja, nogal. Ja,
en daar is eigenlijk ook geen preventieve acties om te ondernemen. Maar als bedrijf en als ondernemer kun je denk ik in het andere deel van het verzuim wel heel veel doen. Hè, dus zorg inderdaad dat je werkt aan een gezonde werkomgeving. Daar waar mensen prettig werken, fijn samenwerken, de organisatie open staat, zul je zien dat er minder werkdruk is en dat er daardoor minder uitval is.
Dus een prettige werkomgeving, dat gaat dan enerzijds over, ik kan me ook voorstellen, gewoon goede bureaus, beeldschermen, dat soort zaken meer. Maar het gaat natuurlijk ook heel erg veel over de sfeer op de werkvloer.
Ja, de sfeer. Ja. Wat sta je mensen toe? Sta je mensen toe om wel of niet thuis te werken bijvoorbeeld? Hè? Als dat gefaciliteerd wordt en mensen dat wordt gewaardeerd, dan kan dat iets zijn wat verzuim beperkt. Want het is nogal makkelijk voor veel mensen makkelijker om van huis uit eventjes aan het bureau te schuiven om te gaan werken, dan misschien met een beperking van een gebroken been of enkel om dan naar kantoor te komen. Hè, dus je kunt een heleboel doen. Ook een stukje in de herkenning van problemen. Als je als bedrijf ziet van, goh, we hebben de afgelopen 3 jaar al 3 keer een burn-out gehad binnen ons bedrijf, dan moet je je toch eens afvragen of dat niet boven het gemiddelde ligt.
Precies.
Kijk, en als je 500 medewerkers hebt, zeg ik nee. Maar als je er maar 10 hebt, dan zeg ik, goh, dan zou ik toch eens gaan nadenken, waarom komt dat binnen ons bedrijf voor? Is die werkdruk te hoog? Is de werksfeer niet prettig? Herkennen wij het als ondernemer niet? Dus we zien wel een hulpvraag of we zien wel een medewerker die regelmatig bokkig aan zijn bureau zit, maar we herkennen niet dat er mogelijk wat aan de hand is.
Nee.
En dat kun je denk ik als ondernemer wel leren en daar kun je wel dingen aan verbeteren.
Ja, dat is ook wat je net eerder zei, je moet eigenlijk continu blijven analyseren wat gebeurt hier en op dit vlak, want je doet het natuurlijk ook in je omzet en weet ik veel wat allemaal meer, maar op dit vlak moet je continu blijven analyseren wat is hier nou eigenlijk aan de hand.
Ja, wat voel ik inderdaad? En als je zelf als ondernemer voelt van, goh, we zitten tegen ons capaciteitsmaximum aan te werken en we hebben iedere dag medewerkers die moeten overwerken, ja, dan is uitval eigenlijk een logisch gevolg.
Even naar de casuïstiek van vanmorgen. Heb je beeld wat daar de oorzaak van de uitval is geweest? Want even voor het beeld, we gaan niet in namen of wat dan ook, maar dit is een relatief kleine organisatie waarbij de oprichter / eigenaar tot voor kort eigenlijk alles zelf deed.
Ja. En dan is klein, dan praat je over een 40-tal
medewerkers. Precies, ja.
Wat precies de oorzaak is, weet ik niet. Nee, je kunt de vermoeden uitspreken dat het misschien met de werkdruk te maken heeft. Maar dat is puur even een aanname. Mm-hmm. Het bijzondere wel is inderdaad dat er een heel duidelijk plan ligt van een arboarts. Ja. Iets wat gevolgd moet worden, adviezen moeten worden opgevolgd. Dat is een wettelijke verplichting. En dat dan toch een ondernemer samen met een HR, 2 advocaten en een medewerker besluiten dat ze dat toch maar niet gaan doen.
Ja, dat is toch wel bijzonder, of niet?
En dan krijg je eigenlijk een heleboel spanningsveld. Je krijgt het spanningsveld met de verzekeringsmaatschappij die de uitkering doet van het salaris van die medewerker. Want je zegt, goh, ja, mevrouw zou eigenlijk 50% moeten werken, maar jullie gaan zelf besluiten dat ze 100% thuis blijft.
Dus wat moeten wij dan allemaal betalen?
Dus wat gaan wij betalen wat eigenlijk niet terecht is? Die arboarts zegt, mijn adviezen worden niet opgevolgd.
Ja, ook,
dat is ook
over
een
de
los. Ja. Dan krijgen we aan het einde van de rit krijgen we het UWV. En die gaan een controle doen van het hele verzuimreïntegratietraject. En die zeggen, goh ja, in week 6 tot 12...
Is er niks gebeurd.
Is er niks gebeurd. Hebben jullie iemand ziek thuisgelaten terwijl die had moeten werken? Jullie hebben het reïntegratieproces verstoord, beste werkgever. Daar gaan we jullie boete voor opleggen.
Ja, maar dat kunnen ze.
Dat kunnen ze. Ja, ze kunnen je tot maximaal 1 jaar extra loondoorbetaling verplichten. Dat betekent dus een jaar lang 70% van het salaris doorbetalen zonder dat daar een verzekering of iets anders voor dekking biedt.
Dus even proberen dat duidelijk te krijgen. Dat is er vooral voor bedoeld dat werkgevers hun verplichtingen ook gaan naken. Of verplichtingen, maar dat ze ook hun best ervoor gaan doen om die reïntegratie zo snel mogelijk weer op gang te brengen. Want dat is vooral waar die over gaat.
Ja, in ieder geval om te zorgen dat ze die reïntegratie optimaal benutten. Dus dat ze de kansen die er zijn, dat ze die benutten. En dat ze proberen om die werknemer aan de gang te krijgen. Hoe langer een werknemer weg is van de arbeidsvloer, hoe moeilijker het is voor die werknemer om weer terug te komen op die arbeidsvloer. Ja, ja. En dat is misschien fysiek zo, maar dat is zeker ook mentaal zo. Ja. Hoe langer je weg bent, hoe moeilijker het is om weer...
Zelfvertrouwen gaat achteruit. Je bang dat je de aansluiting mist met alle veranderingen. Ja. Enzovoort. Dus dat is vooral dat mentale aspect.
Dus ons advies is ook altijd, als werkgever, hou de lijnen kort. Als iemand zich ziek meldt, bel de tweede of de derde dag nog eens een keer naar die medewerker. Hoe gaat het ermee? Gaat het al wat beter? Kom eens een keer naar het kantoor, kom eens praten. Kijk eens wat we al voor je kunnen doen. Zou je misschien op een andere werkplek, zou je misschien met ander werk wel iets kunnen doen? Zou we je een thuiswerkfaciliteit kunnen geven waarmee je vooruit kunt? Dan hou je die mensen aangesloten. Dan zorg dat je er dicht op zit. Dan haal je de, de rotte appels die er soms in zitten, die denken van, goh, ik plak er maar een dag of een twee dagen of een weekje achteraan. Of ik had eigenlijk op vakantie gewild, maar ik heb geen toestemming gekregen. Dus ik meld me ziek.
Ik doe het zo, ja.
Als die weten dat ze binnen twee dagen op kantoor moeten komen, is het toch best lastig om op de camping in Salau te zitten. Ja. Als je werkgever bij jou thuis op bezoek komt.
Maar eigenlijk is dus de tip, blijf vooral in gesprek met je mensen, ook al zijn ze ziek.
Ja. Nou ja, ik denk dat het getuigt van een betrokken werkgever.
Ja.
En dat je dat moet doen om jouw werknemer het zo makkelijk mogelijk te maken om te reïntegreren. En daar zijn een heleboel mogelijkheden voor. En ik denk dat heel veel van die mogelijkheden niet benut worden.
Nee. En mogelijkheden zijn?
Nou ja, zoals ik net aangeef, wat kun je doen met thuiswerken?
Met elkaar andere oplossingen gaat zetten.
Ja, misschien zegt iemand, goh, de stress is zo hoog op deze functie, maar ik zou wel tijdelijk dit kunnen doen. Ja. Dan hou je ze aangesloten. Misschien kom je er wel achter dat iemand helemaal niet geschikt is voor de functie waar ze op dat moment in zitten.
Ja.
Misschien heeft hij wel ruzie met de dame waar hij iedere dag naast moet zitten. En is het wisselen van werk.
Dat is een hele praktische. Hè? Daar zit natuurlijk sociaal heel veel onveiligheid. En een groot gedeelte van dat ziekteverzuim, dat hebben we ook natuurlijk wel laten onderzoeken, zit hem vooral ook daarin. Hè? Dus of een baas die je niet genoeg erkenning of waardering geeft.
Ja.
Gedoe met collega's wat niet fijn werkt. Of het inderdaad precies wat jij zegt, niet meer, zoals dat zo mooi heet, fit zijn voor de job. Dat betekent dat er zoveel veranderd is dat je eigenlijk die ontwikkelingen niet meer... In productieomgeving zie je dat heel veel. Dat was tot voor 20, 30 jaar geleden nog allemaal handwerk en aan de slag.
Ja.
En nu zit je veel meer achter een beeldscherm. Ben je operator, moet je op een paar knoppen drukken en is jouw functie totaal veranderd.
Ja. En een deel van het ziekteverzuim komt ook nog steeds voor uit een soort arbeidsrelatie. He, dus een promotie die niet gegeven wordt, salarisverhoging die niet komt, oneens over een bepaalde structuur van werken.
Ja.
En er wordt toch wel vaak verwacht dat ziekteverzuim en een arbeidsconflict, als je je dan ziek meldt, dat hetzelfde is.
Ja.
Maar dat is natuurlijk niet zo.
Nee.
En daar is een rol voor een arbo-arts eigenlijk weggelegd om dat verschil te maken en zeggen van, ja, goh, meneer, u bent eigenlijk niet ziek, maar u bent boos. En als u boos bent, ja, dan bent u niet meteen niet meer capabel om te werken. Dan moet u met uw werkgever een ander gesprek aangaan.
Hebben een ander gesprek te voeren. Je kunt het niet zien, want het is een podcast. Maar ik zit natuurlijk wel. Ik haal mijn wenkbrauwen wel wat op. Ja. Want dat is natuurlijk best een serieuze kwestie als iemand daarmee worstelt.
Ja, en ik denk dat best heel veel voorkomt dat mensen ziek thuis zijn, maar eigenlijk boos zijn.
Ja.
Of ontevreden zijn.
Ja.
En ook dat zijn dingen die je als werkgever moet leren herkennen. Van, goh, wat is hier nou aan de hand? En dat kun je doen door inderdaad heel dicht op die reïntegratie te gaan zitten. Iemand na twee dagen op kantoor halen en zeggen van, goh, hè, je werkt daar nu in de productie, maar je zou eventjes tijdelijk bureauwerk kunnen doen. Als iemand dan ook roept, ja, dat kan ik ook niet, terwijl hij eigenlijk zegt dat hij last van zijn enkel heeft.
Ja, dan,
dan heb je natuurlijk al wel een punt. Dan komt er wel langzaam inzicht in van, wat speelt hier nou? En dan kun je het misschien veel sneller tackelen.
Ja, maar dat betekent dus ook dat de leiders van de organisaties, de leidinggevenden van die MKB-bedrijven, daarin ook misschien wel getraind of geïnformeerd moeten worden. Wat kun je allemaal doen om er zo mee om te gaan? En ik denk dat, maar dat gaan we een andere keer wel doen. Mm-hmm. Want we gaan hier toch in een tweeluik gaan we het over hebben, omdat het zo'n complex onderwerp is. Het begint natuurlijk aan de voorkant.
Ja.
Dus wat kun je allemaal preventief doen om... maar dat doen we een andere keer.
Ja.
Nu even naar jouw wereld, want dat is natuurlijk een hele interessante. Mm-hmm. Want je kunt je hier tegen verzekeren.
Ja, Nou, je kunt je in ieder geval verzekeren tegen de financiële gevolgen.
Dat bedoel ik, excuus. Ja, dankjewel voor die duiding. Ja.
Denken mensen, goh,
klopt. Nou, we gaan dan wordt er nooit meer iemand ziek.
Nee, helaas.
nee, je hebt helemaal gelijk. Dat...
Die, als we dat zouden kunnen, dan zouden we heel groot zijn.
Iets over vertellen zonder dat het heel technisch wordt en dat...
Ja, ik kan heel kort vertellen wat de verplichting in Nederland is. De verplichting in Nederland is dat als werkgever moet je minimaal 2 jaar doorbetalen. En 2 jaar doorbetalen betekent 2 jaar minimaal 70% van de laatst verdiende salaris.
Oké, ja.
Dat wordt vaak door cao's of arbeidsovereenkomsten aangepast. En dan kom je vaak in een situatie bij dat je het eerste jaar 100% moet doorbetalen en het tweede jaar 70%.
Oké, dat is cao bepaald.
Dat is cao bepaald of arbeidsovereenkomst bepaald. Dus je ziet ook cao's waar het 90-80 is of 180 is of 170 is of 190 is.
Ja.
Maar in de basis zie je dat in 80% van de gevallen is het 170.
En zijn er veel MKB'ers die cao hebben?
Ja.
Oh toch? Ja. Oké. Okay. Ja. Dus dit is wel een vrij normale zaak.
Dus wat wij doen is inderdaad altijd kijken naar een ondernemer. Zeggen van, goh, waar ben je bij aangesloten? Ja. Val je onder de houtbewerking? Val je onder de groothandel? Val je onder de supermarkten? Is er een cao? Ja, er is een cao. En wat zegt die cao over jullie verplichtingen?
Uh-huh.
Een verplichting hebben van betaling betekent niet een verplichting hebben tot verzekering. Dus het betekent, als je 100% moet doorbetalen en 70% in het tweede jaar van het salaris moet doorbetalen, en je zegt, ik ga dat niet verzekeren, dan mag dat.
Ja, okay.
Als je zegt, ik wil 70% verzekeren het eerste en tweede jaar, dan mag dat ook.
Mm-hmm.
De meeste werkgevers die kiezen ervoor om de cao te volgen, zodat ze bij een ziektegeval, in ieder geval de financiële lasten van het salaris gedekt hebben en daarbij de werkgeverslast, dus de sociale premies die doorbetaald moeten worden.
Ja, okay.
Daar houdt het natuurlijk niet mee op, want als een werkgever alleen maar goed is voor zijn salaris, dan zou het niet goed zijn. Dus productieverlies en andere zaken die meer spelen, daar kun je niet tegen verzekeren. Maar dat is ook wel een deel van het probleem. Nou, stel je zegt, goh Dennis, wij willen dat dan wel verzekeren. Hoe ziet het er dan uit? Nou, dan gaan wij een inventaris.
Hou die even vast, want daar kom ik dan straks graag op terug.
Ja.
Want dit is eigenlijk een heel raar product, dat verzekeren tegen ziekteverzuim. Want eigenlijk zou je het advies willen geven van we moeten aan de voorkant gaan doen, maar dat betekent dus voor de verzekeraars dat je je omzet mist.
Ja, uiteindelijk kijk je natuurlijk vanuit verzekeraarskant. Verzekeraars willen ook alleen maar bedrijven verzekeren met een gemiddeld verzuim.
Ja, zo laag mogelijk.
Ja. Nou ja, in ieder geval, kijk, als bedrijven jarenlang nul hebben, dan wordt natuurlijk de noodzaak tot verzekeren wordt steeds kleiner.
Ja.
Dus een stukje verzuim behouden is voor commercieel oogpunt vanuit de verzekeraar, denk ik, wenselijk. Alleen op het moment dat jij jarenlang met een verzuim van 20% kampt, dan gaat geen enkele verzekeraar jou nog willen verzekeren.
Ja, dus
het houdt wel ergens op. Dus ook de verzekeraars zijn wel bezig met die preventieve kant om te zorgen dat het een beetje binnen de lijnen en normen valt. Ja. Ergens tussen de 3% en 8% is denk ik een beetje wat je gemiddeld ziet in het MKB. En zodra je daarboven komt, dan wordt verzekeren al best een dure aangelegenheid.
Ja, klopt, want dan voel je hem rechtstreeks in je portemonnee.
Ja. Ik snap de vraag wel, maar...
Nee, en ik wil hem ook wel even iets toelichten, want ik weet hoe jij erin zit. Want jij zegt ook van nee, je moet juist veel meer aan de voorkant gaan proberen dat te gaan doen. Want weet je, een gezonde organisatie levert uiteindelijk ook een gezondere maatschappij op. Dus dat, zo was het niet bedoeld, maar je ziet natuurlijk wel vanuit misschien het perspectief van de grote verzekeraars.
Ja.
Kom maar op.
Ja, ik denk dat het toch niet helemaal zo is inderdaad.
Nee, maar dat is mooi om goed te weten.
In ieder geval, wij vanuit ons kantoor adviseren altijd breed. Ja. En in die brede advisering is eigenlijk de verzekering altijd het sluitstuk. Dus als we het even heel simpel trekken naar een autoverzekering en je zegt, goh Dennis, ik heb een nieuwe BMW X5 gekocht, een 5 liter super deluxe van €180.000. Dan vragen we eerst, wat voor alarm zit erop?
Oh ja, precies. Ja.
En dan vragen we niet eerst, welke dekking zou je willen en wat mag het kosten? We gaan eerst kijken van, hoe kunnen we dat ding preventief zo maken dat daar ook een aantrekkelijke verzekering bij te sluiten is?
En dat doe je dus ook met dat ziekteverzuim?
En dat is hetzelfde met verzuim inderdaad. We gaan eerst kijken, wat kunnen we doen aan de voorkant om het preventief onder controle te houden. En dan heb je altijd uitschieters en altijd dingen die je kunt voorkomen. En in het traject dat het dan eenmaal loopt, proberen wij ook ondernemers in contact te brengen met andere professionals. Verzuimbegeleiders spoor 1 en 2. We brengen ze ook in contact met advocaten die binnen ons netwerk zitten. Omdat sommige verzuimcasussen nou eenmaal geen verzuim is, maar verstoorde arbeidsrelaties zijn. En als je dat soort dingen snel filtert en er dicht op zit, dat voorkomt ook weer langdurig verzuim.
Ja.
En als je langdurig verzuim niet hebt, dan blijft je premie redelijk stabiel. En dan kun je ook heel lang profijt hebben van die verzekering.
Ja, super duidelijk. Ja. Ja. En nou weer terug naar de verzekeringen.
Ja. Dus het bedrijf zegt, nou Dennis, we willen ons daartegen verzekeren. Wanneer verzeker je daartegen? Eigenlijk verzeker je daartegen op het moment dat je zegt, die lasten die daaruit komen, die kunnen we zelf financieel niet dragen. Op het moment zegt van, goh, ja, ik heb ieder jaar 5000 euro aan ziekteverzuim. Dan zou ik zeggen, goh, was je omzet, dat kun je misschien makkelijk zelf doen. Nou, is dat natuurlijk heel volatiel, hè, verzuim. Je kunt dat niet van tevoren inschatten.
Nee.
Maar je kunt wel zeggen van, goh, dit kunnen we wel en dit kunnen we niet dragen.
Maar je gaat dan op dat moment eigenlijk al naar het patroon van zo'n organisatie kijken. Wat is het gemiddelde verzuim over de afgelopen vijf jaar?
Ja, in principe kijken we naar het verzuim over de afgelopen 3 jaar.
Ja.
En als je daar een mooie daling in ziet, dan wordt de noodzaak een stuk kleiner dan dat je daar een hele vervelende stijging in ziet. Ja. Als het 3, 5, 8 is, dan maken we ons zorgen. En als het 8, 5, 3 is, dan maken we ons minder zorgen. Maar je gemiddelde verzuimpercentage is hetzelfde.
Ja, die. Ja.
Dus daar kijken we erg naar. Dan gaan we uiteraard een voorstel maken wat dan gericht is op de arbeidsovereenkomst of op de CAO. En dan gaan we daarnaast bijsturen op basis van het eigen risico.
Ja.
Dus we zeggen, heeft u op dit moment weinig verzuim? Kun je zelf wel wat dragen? Neem dan een hoger eigen risico. Pak dan wat risico, want dan hou je je premie laag.
Ja.
En uiteindelijk is die verzekering is het slot op de deur. En dat moet je ook blijven.
Want?
Nou, ik vind dat je als bedrijf en als ondernemer risico's neemt. En daarom ben je ondernemer.
Mm-hmm.
En dat vind ik, dat moet je ook binnen je verzekeringsportefeuille doen.
Ja.
Tot een hoogte dat je zegt, ja, maar nu wordt het wel voor ons bedrijf vervelend.
Ja, hey, ik heb jou een paar keer spoor 1 en spoor 2 horen noemen.
Ja.
Kun je daar iets, want we hebben nog een minuut of 3, 4, zeg maar. Ja, dus,
heel kort. Spoor 1 en spoor 2, dat zijn eigenlijk de twee fases in het traject van de wet verbeterd poortwachter. Dat is een traject wat de UWV heeft opgelegd. Spoor 1 is het spoor dat je als werkgever uitvoert binnen je eigen organisatie. Dus je zegt tegen je werknemer, ik ga jou proberen te reïntegreren binnen ons bedrijf in je eigen functie of een passende andere functie. Soms kom je erachter al heel snel dat geen optie is, omdat er geen andere functies zijn binnen het bedrijf die passend zijn.
Ja.
Of je hebt 52 weken geprobeerd, dus een jaar is voorbij, en dan gaat het UWV en het bedrijf zeggen van, goh, we hebben het nu een jaar geprobeerd, dit is het niet geworden,
nee,
we gaan door naar spoor 2.
Okay.
Dus dat kan tussentijds, dat gebeurt automatisch bij 52 weken. En in spoor 2 ga je als ondernemer kijken of je die werkgever of werknemer, sorry, kunt plaatsen buiten het eigen bedrijf.
Ja, dus dan heb je het echt over een outplacement programma.
Ja, ja, sollicitatiebrieven schrijven, zoeken bij collega-ondernemers. Noem maar op, in ieder geval zorgen dat iemand op een plek komt waar die wel nog functioneel kan zijn.
Ja, helemaal goed. Ja, mooi. We gaan heel langzaam naar een afsluiting. Ik ben even, want er zijn echt heel veel tips voorbij gekomen.
Ja.
Vooral van belang is, en die vond ik wel heel sterk, blijf vooral in gesprek met de mensen die ziek zijn.
Ja.
Dus daar heb je als leidinggevende of als eigenaar of in welke rol je ook zit. Maar zorg in ieder geval dat je dat goed georganiseerd hebt.
Mm-hmm.
Ik merk, want wij hebben, omdat wij alleen maar met freelancers werken, dat is dan ons geluk. We hebben daar natuurlijk niet mee te maken. Hè. Maar er zijn zoveel regels en uitzonderingen. En dat is ook een beetje getriggerd naar aanleiding van dat ik er toevallig met een kop cappuccino naar zat te luisteren wat daar allemaal gebeurde in dat telefoongesprek. Hè. Die casuïstiek waar we het over hadden. Dus probeer ook wel goed op de hoogte te zijn van alle regels die er zijn en wat de mogelijkheden zijn.
Ja, nou ja, zoek vooral inderdaad, vooral als je een wat kleiner ondernemer bent, zoek naar partijen binnen jouw netwerk of zoek naar.
Ja, en even in willekeurige volgorde, wat zijn dan partijen waar je echt mee contact moet zoeken?
Als je zegt, ik wil preventief wat doen, dan praat je over.
Bel je ons, ja?
Ja, trainingsbureaus, ja, een stukje vitaliteit, een stukje sport kun je eraan koppelen om mensen dus vitaal te houden.
Ja.
Op het moment dat je dan zegt van, goh, we zien toch dat er een probleem binnen de organisatie ontstaat en wat ook vooral financiële druk gaat geven, dan kom je eigenlijk bij ons kantoor terecht en dan zeg je, goh, Dennis, wij willen dit risico niet meer zelf dragen, maar dat willen we verzekeren.
Ja.
Nou, dan is het verzekerd en dan gaat het toch mis. Het gaat uiteindelijk toch een keer mis. Dan kom je bij een arbodienst terecht. Die arbodienst gaat het traject administratief begeleiden en gaat zorgen voor inschakelen van artsen en eventuele follow-up interventies, noem maar op, in ieder geval het hele traject.
Ja.
En in dat traject zien wij vaak ook nog een stukje ondersteuning van bedrijven die verzuimbegeleiding doen en die eigenlijk die ondernemer helpen in het traject. Want kunt je voorstellen, als jij met Piet, de medewerker, timmerman, die bij jou al 25 jaar in dienst is, een gesprek moet aangaan, maar jullie zitten ook met Piet samen kerst te vieren,
dat
je maar zo lang kunt. En dan moet je Pieter aan het werk gaan sturen, omdat je misschien twijfelt of hij wel ziek is.
Precies.
Dat dan geen fijne gesprekken zijn.
Nee, dat is echt heel vervelend. Ja. En heel herkenbaar, denk ik, voor heel veel mensen.
Ja, ja, en vooral inderdaad in het MKB zie je dat inderdaad dat die betrokkenheid heel hoog is en dat dat lastige gesprekken zijn. Nou, dat is al bijna een beetje de casus die we ook vanmorgen hadden.
Ja.
Goh, blijf nog maar even thuis.
Ja.
Maar
het kan niet.
Kan niet.
Nee, het kan gewoon niet.
Nee. En dan is het fijn om daar zo'n verkruimbegeleider bij te betrekken. Wij werken hier in Eindhoven heel veel met Mens Plus samen. Daar hebben we heel veel tevreden klanten.
Gaan we ook wel even over bij je LinkedIn post de website erbij zetten. Ja.
En wat zij kunnen doen is bijvoorbeeld die gesprekken overnemen. En die trajecten bewaken. En dat
ze kunnen je daarin helpen. Dat is,
Ze kunnen het zelfs van je overnemen. Okay. Ze kunnen zelf zeggen, goh, wij doen die gesprekken wel. Wij zorgen dat het plan van aanpak wordt gemaakt. Wij zorgen dat de melding naar het UWV wordt gemaakt. Dus wij nemen het over en dan kun je het als ondernemer loslaten.
Ja,
dan kun je zeggen, jongens, beste Kees, ga jij ermee in de slag en hou me op de hoogte. En dat geeft veel verlichting.
Ja, dus samengevat is de tip vooral, zet je netwerk in werking. Ja. En heb je nog een mooie laatste uitsmijter? Nee, want het is geen uitsmijter, want we gaan even de brug maken dat we in de volgende podcast gaan we met een werkgever, een MKB'er, hierover verder. Dus we willen ook heel graag horen wat zijn ervaringen zijn en dat soort zaken meer. Dus dat komt dan volgende week in de podcast. Ja. Maar even voor nu een afronding.
Ja, nou, eigenlijk heel kort, eigenlijk de dingen die ik net gezegd heb. Iedere werkgever krijgt in Nederland te maken met verzuim, vroeg of laat. Het is complexe materie, dus zoek inderdaad naar partijen die je kunnen ondersteunen. Het legt financiële druk bij het bedrijf, maar ook werkdruk bij je medewerkers. En je kunt er als ondernemer echt iets aan doen. Jij kunt echt zorgen dat jouw ziekteverzuim naar beneden gaat.
Ja.
Dat doe je door een stukje proactief aan de gang te gaan. Door je te verzekeren, waardoor het financiële druk wat minder wordt. En door je te laten ondersteunen in het traject door mensen die daar echt professioneel mee bezig zijn. En dat helpt in het verzuimtraject, in de duur van het verzuim en uiteindelijk... helpt het ook in je productie en alles.
Ja, fantastisch. Mooi. Bordevol tips. Dennis, dankjewel voor nu. Want we gaan volgende week gewoon weer vrolijk verder. Wil je meer informatie over die verzekeringen? Maar dat zetten we straks ook wel even in de tekst eronder. www.dennisverzekerd.nl En wil je aan de preventieve kant? Nou ja, dan weet je ons te vinden. www.wie-factor.nl En dan dank ik iedereen weer voor het luisteren. En volgende week gaan we verder. Praten we over ditzelfde onderwerp met een ondernemer. En uiteraard Dennis en ik weer. En dan hopen we dat er weer net zoveel tips in zitten als nu. Dennis, dankjewel.
Graag gedaan.